Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
En beste vrienden, hartelijk welgekomen op onze Rots in de Branding. En een stevige rots, Kefas, was gedurende 25 jaar paus Johannes Paulus II, ondertussen de heilige paus Johannes Paulus II. En zoals jullie misschien hebben gehoord in de media, werd deze paus, zoals we zeggen, door het slijk gehaald. Gelukkig wordt hij dan ook verdedigd, maar dan niet via de grote wereldmedia. Iets wat we ondertussen al decennia lang meemaken. Denken we maar aan de beschuldigingen tegen Pius XII, wegens zogezegde collaboratie met de Duitsers tijdens Wereldoorlog II. En dat verscheen decennia lang in grote letters in de media. En ondertussen, via de vele recente ontdekte bronnen, wordt dat categoriek tegengesproken. Maar dat wordt dan niet rechtgezet in deze media. Op de website National Review verscheen een artikel van George Weigel met als titel vertaald Johannes Paulus II en zijn, tussen haakjes, geheime brieven naar een vrouw die een collega en vriend was. Deze website en de verbonden blogs ontvangen ongeveer een miljoen hits bezoekers per dag. George Weigel, geboren in 1951 in Baltimore, is een Amerikaans publicist en katholiek theoloog. In de Verenigde Staten is hij een van de belangrijkste commentatoren op gebied van religie en samenleving. Bijvoorbeeld zijn wekelijks column, The Catholic Difference, wordt in 60 tijdschriften gepubliceerd. Maar hij is verder ook bekend voor zijn biografie van paus Johannes Paulus II, Witness to Hope, getuige van hoop, die in 1999 verscheen en ondertussen in 11 talen werd vertaald, niet in het Nederlands. George Weigel baseerde zich voor dat boek onder meer op meer dan 18 uren interview met de voormalige kerkvorst. Zijn artikel verscheen naar aanleiding van een reportage op de BBC uitgezonden op 15 februari 2016. En ik stel voor het artikel te overlopen. Weigel vermeldt het volgende. Het was een documentaire waarin de BBC ons niets nieuws vertelt over de vroegere paus, maar die heel veel zegt over de BBC zelf. De documentaire openbaart ons echter hoe de BBC achteruit gaat als een bron van ernstige tv-reportage. Dat programma van de bekende BBC-journalist Edward Stourton is gebaseerd op een reeks brieven van Karel Wojtyla aan Anna Teresa Tymieniecka. Zij was een Poolse filosofe die, zoals lang geweten is, een vriendin was van Wojtyla. De brieven weerspiegelen een diepe en zoekende vriendschap, zoals we dit ook terugvinden in andere briefwisselingen van Wojtyla, die trouwens verschenen zijn in het boek van George Weigel, dus zo geheim zijn ze niet. BBC-journalist Stourton echter gebruikt de brieven en gooit deze in een Freudiaanse mixer samen met de correspondentie van Wojtyla met een andere vriendin, namelijk de Poolse psycholoog Wanda Poltawska. En deze journalist suggereert dan dat er iets intrigerend mee was en dat het toch onze opvattingen over Johannes Paulus II zou moeten veranderen. En George Weigel schrijft, nu zou iedere persoon die Johannes Paulus II werkelijk kende, hierop moeten zeggen, onzin. Even een stukje muziek. En George Weigel vervolgt in zijn artikel ter verdediging van Karel Wojtyla. Dat Karel Wojtyla vele vriendschapsrelaties onderhield en ook met vrouwen, is reeds lang geweten en is niet te verwonderen. Vele van deze relaties dateren uit de studententijd van Karel Wojtyla. Anderen werden gevormd in de periode toen hij bisschop was in Krakau en nog anderen werden hieraan toegevoegd toen hij reeds paus was. Johannes Paulus II koesterde zijn vriendschappen en bleef heel trouw aan zijn vrienden doorheen de jaren. En deze loyaliteit werd nu ernstig getest in zijn vriendschapsrelatie met Anna Teresa Timjenjeka. Ik verlaat even het artikel en zocht iets meer op over deze vrouw. Anna Teresa was een Poolse fenomenoloog. Zij was gediplomeerd aan de Universiteit van Krakau en vestigde zich en werkte in de Verenigde Staten in Boston. Zij was befaamd binnen de fenomenologische kringen op wereldvlak. Ik zocht even wat uitleg bij deze speciale term, maar heel voorzichtig, want het schijnt mij een complexe materie. Het handelt over de transcendentale fenomenologie. En centraal staat de notie van intentie, van intentionaliteit. Het denken is een geestelijke toestand die altijd is gericht op iets. Voorbeeld, ik geloof dat het morgen gaat regenen. Ik verlang naar het einde van de wedstrijd. Ik hoop op een spoedige vrede enzovoort. Beste vrienden, ik stop met de uitleg, maar het geeft toch iets weer waarover deze filosofen filosoferen. Professor Anna Teresa Timjenjeka overleed dus in 2014. Zij was gehuwd met een econoom, Hendrik Houthakker, en samen hadden ze drie kinderen. De vriendschap met Johannes Paulus II omvatte dan ook het ganse gezin. Zo begaf Karel Wojtyla zich in 1976, 2 jaar voor zijn pauskeuze, naar de Verenigde Staten voor een bijeenkomst van de katholieke bisschoppen van het land. En hij bracht bij die gelegenheid een bezoek aan het gezin van Anna Teresa. Een van de foto's waarop de BBC zich baseert, dateert van dat verblijf. De BBC maakt dan toch wel melding van het geschenk van een schapulier van de maagd Maria aan de moeder van het gezin, omdat de paus zelf het schapulier van Ons Lieve Vrouw van de Karmel droeg. Welke christen heeft niet eens een medaille, een schapulier of bidprentje geschonken aan iemand die hem dierbaar is? Ik keer terug naar het artikel van George Weichel. Reeds voor de uitverkiezing van Karel Wojtyla tot paus publiceerde Anna Teresa verschillende artikels in haar professionele krant Analecta Husserliana. Alzo bracht ze ook het denken en het werk van Wojtyla onder de aandacht van andere filosofen over de hele wereld. Zij was vooral zeer onder de indruk van diens belangrijkste werk in het Pools, Persoon en Handeling. En ze stelde voor om de geschriften te herzien en te vertalen naar het Engels. Wojtyla stemde toe en werkte met haar aan de herzieningen van de tekst om deze te verbeteren en tot een afgerond geheel om te vormen. De herziene tekst werd dan in het Engels vertaald door André Potocki en naar Boston gezonden voor publicatie. En alzo verhaalt George Weichel hoe er zelfs eerder moeilijkheden opdoken. Ik resumeer het even zonder in detail te gaan. Kenners van de gedachten van Wojtyla hebben lang kritiek gehad op Anna Teresa, omdat ze op een aanzienlijke wijze de Poolse vertaling veranderde en de tekst had omgebogen naar haar filosofisch denkpatroon. Anna Teresa veranderde zelfs de titel naar de handelende persoon, in plaats van het oorspronkelijke persoon en handeling. Wojtyla benadrukte daarin de spanning tussen objectief, moreel handelen, dus wat we doen, en onze subjectieve perceptie, namelijk wat we denken. Anna Teresa beklemtoonde dan eerder de subjectieve zijde. Als paus had Wojtyla geen tijd meer om al deze vertaalde teksten na te gaan en hij richtte toen een commissie op bestaande uit verschillende filosofen om de tekst te herzien en opnieuw te verbeteren. Maar Anna Teresa weigerde echter enige correctie te aanvaarden tenzij het Karel Wojtyla zelf was die ze aanbracht. Nu, om het verhaal kort te maken, het boek werd uiteindelijk toch gepubliceerd. En George Weigel vervolgt hoe Johannes Paulus II met zijn gekende naastenliefde op 30 september 1997 bekende dat er inderdaad moeilijkheden waren, maar dat er toch krediet moest gegeven worden aan Anna Teresa. We gaan even luisteren naar Michael Smith met Vrienden zijn er voor altijd.
Close as always, if only seen you gone. 'Cause our hearts in big and small ways will keep the love that keeps us strong.
Overlopend is het artikel verschenen in National Review, geschreven door kenner George Weichel, die reageerde op een uitzending van de BBC waarin wordt gesuggereerd dat paus Johannes Paulus II als godgewijde een relatie zou hebben gehad met onder andere filosofe Anna Teresa Timienieka en dat we toch onze opvattingen over Johannes Paulus II zouden moeten doen veranderen. George Weigel is een grote kenner van deze paus en ontkracht deze beschuldigingen. Karel Wojtyla had meerdere hechte vriendschapsrelaties en hij beschreef vaak de betekenis van deze vriendschappen in zijn correspondentie met zijn vrienden. En George Weigel haalt een ander voorbeeld aan. Zo was er de correspondentie en contacten met een zekere Wanda Poltawska en haar gezin. Zij is een Poolse vrouwelijke psychiater en overlevende van een concentratiekamp. Het was een geestelijke vriendschap die ontstond toen zij studente was en Wojtyla almoezenier. En ik verlaat terug even het artikel en vond het volgende. Wanda Poltawska had gedurende 50 jaar een intensieve correspondentie met deze paus die haar als zijn zuster beschouwde. Deze correspondentie diende zelfs voor het proces van heiligverklaring van de paus. En er bestaat zelfs deze wonderlijke gebeurtenis. In 1962 leed Wanda aan darmkanker. Karel Wojtyla, toen hulpbisschop van Krakau, schreef op 17 november 1962 een persoonlijke brief aan Pater Pio. Hij had Pater Pio leren kennen in 1947. Hij schreef hem om een bijzondere voorspraak voor de genezing van Wanda Poltawska. Zij genas plots op 21 november, juist voor er een medische ingreep moest gebeuren. Het is ook geweten dat Wanda Poltawska een van de weinige personen was die de paus bezocht aan zijn sterfbed. Ik keer terug naar het artikel van George Weigel. Zo bestaat er de getuigenis van Stanislas Smolensky, de vroegere spirituele directeur op het seminarie van Karel Wojtyla en die later hulpbisschop werd in Krakau. Deze man omschrijft het karakter van de jonge Wojtyla en verklaart hoe Karel Wojtyla gemakkelijk mensen lief had. Hij was een mens die als jonge man normale relaties zowel met mannen als met vrouwen onderhield. Maar als volwassen man nam hij de beslissing om deze capaciteit om te beminnen te uiten via het celibaat als priester binnen de katholieke kerk en wel om zijn liefde en vaderlijke capaciteiten spiritueel te beleven doorheen de gave van zijn leven in dienst aan de medemens. Deze celibataire inzet vervormde hem niet tot een soort van eunuch, beroofd van enige emotie die niet kon vertoeven in het gezelschap van vrouwen. Maar hij kanaliseerde zijn passies en dus ook de kracht van zijn vriendschapsrelaties in het priesterschap en in de dienst aan de anderen. Gedurende heel deze weg als priester, bisschop en paus, werd hij vergezeld door vrienden, zowel mannen als vrouwen, die hem kenden als een man van merkwaardige goedheid en integriteit. En auteur George Weigel besluit: die relaties roepen alleen verwondering op bij mensen die een andere betekenis geven aan liefde, celibaat en vriendschapsrelaties. Het is eveneens onbegrijpelijk, zelfs voor hooggeplaatste journalisten bij de BBC, om te kunnen vatten hoe een man die enerzijds de traditionele christelijke seksuele ethiek verdedigde, terzelfde tijd vriendschapsbanden kon onderhouden met vrouwen. Maar het waren echter net deze vriendschapsbanden, beleefd in een intimiteit die zeer echt was, maar niet seksueel getint, die Karel Wojtyla hielpen om een frisse en nieuwe, duidelijke uitspraak te doen over de ethiek van liefde en verantwoordelijkheid. En Geigel vervolgt: deze zogezegde geheime brieven van paus Johannes Paulus II zijn een BBC-storm in een glas water. Integendeel zouden deze Wojtyla Anna Theresa brieven de mogelijkheid moeten geboden hebben om te onderzoeken hoe vriendschapsrelaties mensen in hun denk- en handelspatroon kunnen vormen. Deze kans werd gemist. Aldus George Weigel. Beste vrienden, tot zover deze reactie op de valse insinuaties over onze heilige paus Johannes Paulus II. En we gaan luisteren naar het mooie lied ter ere van deze paus, Amadeo Minghi met Un uomo venuto da molto lontano, een man die van ver kwam.
Un uomo venuto da molto lontano, negli occhi il ricordo dei campi di grano. Il vento di Auschwitz portava nel cuore e intanto scriveva poesie d'amore, amore che nasce dentro il cuore dell'uomo, per ogni altro uomo. Un uomo venuto da molto lontano stringeva il dolore, un libro nella mano. Qualcuno ha sparato ed io quel giorno ho pianto, ma tutto il mondo gli è rimasto accanto. Quel giorno il mondo ha ritrovato il cuore, la verità non muore. Un uomo che parte vestito di bianco, per mille paesi non sembra mai stanco. Ma dentro i suoi occhi un dolore profondo, vedere il cammino diverso del mondo, la guerra e la gente che cambia il suo cuore, la verità che muore. Dove guerra, fame e povertà hanno ucciso anche la dignità, va e ricorda questo cuore mio. Che Caino sono pure io. Dall'est è arrivato il primo squillo di tromba, il mondo si ferma, c'è qualcosa che cambia. Un popolo grida, noi vogliamo Dio, la libertà è solo un dono suo. Tu apri le braccia, incoraggi i figli ad essere fratelli. Va dove l'uomo ha per sorella solo lepre e mosche sulle labbra. Vai, ricorda questo cuore mio. Che Caino sono pure io. Sono pure io.
En dat was Amadeo Mingo met een hulde aan Johannes Paulus II, een mens zou dat nummerke direct terug willen opzetten. Maar we gaan verder. Beste vrienden, na deze getuigenis van George Weigel over Johannes Paulus II zou ik een antwoord willen vinden van deze paus zelf. Hoe zag hij de relaties, de vriendschapsbanden binnen een belofte van celibaat? En het persagentschap Zenit rakelde een brief op van deze paus aan de priesters van Witte Donderdag van 1995. En dat viel trouwens samen met het Internationaal Jaar van de Vrouw. In deze brief deed paus Johannes Paulus II opmerken dat priesters geroepen zijn in de vrouw een zuster in Christus te erkennen door het doopsel. Hij bedoelt dus als broer en zuster. Hij wou in deze brief aan de priesters doorgeven wat hij zelf beleefde. Het leidt geen twijfel dat de zuster enerzijds een uiting is van de geestelijke schoonheid van de vrouw, maar tegelijk ook van haar onaantastbaarheid. Als de priester met de hulp van Gods genade en de bijzondere bescherming van de maagd Maria zijn houding tegenover de vrouw in die zin verdiept, zal hij zijn ambt vergezeld zien van een gevoel van groot vertrouwen. Omdat hij de vrouwen ziet in hun verschillende levensomstandigheden als een zuster en een moeder. De paus schrijft ook, hij heeft het dan eerder over de vrouw die celibatair is, godgewijde of niet. Een zuster is een waarborg voor belangloosheid op school, in de kliniek, in de gevangenis en andere sociale dienstensectoren. Wanneer een vrouw celibatair blijft, ontwikkelt zij in zich een bijzonder geestelijk moederschap door de gave die zij van zichzelf als zuster doet. En de paus vervolgt de conditie van moeder en van zuster zijn. De twee fundamentele dimensies van de band tussen de vrouw en een priester. Als deze band op een serene en verantwoorde manier gelegd wordt, zal de vrouw in de relatie met priesters geen enkele bijzondere moeilijkheid ervaren. In deze condities kan de vrouw voor de priesters slechts een zuster zijn. En haar waardigheid van zuster moet door hem bewust beoogd worden. Misschien verhelderen deze woorden wat Wojtyla zelf beleefde, waarvoor hij bad, waarover hij nadacht en om het als een geestelijke vader en universele herder aan iedereen door te geven. En ik sluit dit hoofdstuk af met de jongensgroep Celtic Thunder, My Land.
Stars are your eyes. Your beauty is endless before me.
You are the song ever singing, and you are the heart ever true. My land, and you always will be. Your voice ever calling me home to you. When times we are far from your forests and streams,
when sailing from your shining waters, we can spirit, your dreams
in the hearts of your sons and your daughters.
You are the song ever singing in me, and you are the heart ever true.
For you are my land, and you always
is ever calling me home to you.
When do your green valley someday I return?
When you lay your mantle around me, at rest I will be where the heart will not yearn,
with my land to ever surround me. You are the song ever singing.
En dat waren Celtic Thunder met My Land. Beste vrienden, luisteraars, graag zou ik deze uitzending willen eindigen op een meer ontspannende, luchtige wijze. Op 31 december 2015 waren 6000 kinderen aanwezig in audiëntie in de Paulus VI-zaal voor het 40ste internationaal congres van Pueri Cantores. Allen werden ontvangen door paus Franciscus, en de paus sprak vrij uit met de jongeren en beantwoordde een aantal vragen. Pueri Cantores is een internationale federatie van kinderzangkoren van pauselijk recht. Het telt nu 27 nationale verenigingen op 5 continenten. Het prille begin gaat terug naar het jaar 1906 met 2 studenten die een kinderkoor opstarten. Onder directeur-priester Fernand Maillet werd het in de jaren 20 internationaal bekend. De oorspronkelijke naam was Les Chanteurs à la Croix de Bois. In 1951 ontstond dan deze overkoepelende internationale federatie van pauselijk recht. Maar we gaan nu vlug terug naar deze audiëntie. En een eerste vraag van een meisje aan de paus was de volgende.
Che cosa pensa del nostro canto? Le piace cantare?
Wat denkt u van onze zang? Zingt u graag? Vraagt zij aan de paus.
Mi piacerebbe sentirvi cantare di più a voi. Mi piace sentire cantare. Ma se io cantasse, sembrerebbe un asino, perché non so cantare.
Ik zou u graag meer horen zingen. Ik hoor graag zingen. Maar als ik zou zingen, zou het klinken als een ezel. Want ik kan niet zingen.
E vi dirò un aneddoto. Da bambino, noi siamo 5 fratelli. Da bambini, la mamma...
En ik ga u een anekdote vertellen. Wanneer wij klein waren, we waren met 5 kinderen, deed mama ons zaterdags om 2 uur 's namiddags voor de radio zitten om te luisteren. En naar wat luisterden wij? Alle zaterdagen werd een opera uitgezonden. En mama leerde ons hoe die opera was en legde ons uit. Hoort ge hoe je dat doet? Dus als kind hoorde ik graag zingen.
Il piacere de sentire cantare, ma mai ho potuto cantare. Ma vi dico una cosa. Il canto educa l'anima.
Ik zal u één ding zeggen. Zang vormt de ziel. Zang doet goed aan de ziel.
Per esempio, quando la mamma vuol far addormentare il bambino, non le dice uno, due, tre, quattro. No. Le canta la ninna nanna, la canta, e le fa bene all'anima, e il bambino diviene tranquillo e si addormenta.
Wanneer mamma haar kind bijvoorbeeld wil doen slapen, zegt ze niet 1, 2, 3, 4. Zij zingt een wiegelied. Zij zingt het en dat doet goed aan de ziel. Het kind wordt rustig en slaapt in.
Sant'Agostino.
De heilige Augustinus zegt iets heel mooi. Hij zei over het christenleven, over de vreugde van het christenleven. Zing en stap.
Dice così: canta e cammina.
Het christenleven is een weg, maar geen trieste weg. Het is een blije weg. Zing dus. Zing en stap. Vergeet dat niet.
Canta e cammina, non dimenticare.
Dat ieder het in zijn eigen taal zeggen. Zing en stap.
Non ho sentito bene. Ecco.
Zo zal uw ziel de vreugde van het evangelie beter aanvoelen.
Così la tua anima goderà più la gioia del Vangelo.
En dan kwam een volgende vraag.
Quando era piccolo, cosa sognava di diventare?
Toen u klein was, wat wou u dan later worden?
Se io vi dico la verità, sulla prima domanda vi farò ridere. Ma dirò la verità.
Als ik u de waarheid zou zeggen, zou ik u doen lachen. Maar ik zal de waarheid zeggen.
De piccolo andavo.
Als kind ging ik dikwijls met mijn grootmoeder en ook met mijn moeder boodschappen doen op de markt. De markt was in de straat en er waren kramen van groenten, fruit, vlees en vis. Er werd van alles verkocht. Op een dag vroeg men mij thuis aan tafel: wat zou jij later willen worden? Weet je wat ik gezegd heb?
Sapete cosa ho detto? Macellaio.
Slager.
Perché?
Waarom? Omdat de slager van de markt een mes nam en het vlees in stukjes sneed. Het is een kunst en ik zag dat graag. Nu ben ik natuurlijk van gedacht veranderd. Maar om op uw vraag te antwoorden, toen ik klein was, droomde ik ervan om slager te worden. Dat beviel mij.
En tenslotte een volgende vraag luidde: wanneer ik 's avonds met mijn familie naar de televisie kijk, zie ik zoveel droevige, dramatische gebeurtenissen. En het meisje vraagt aan de paus: zal de wereld altijd zo zijn, ook als ik groot ben? En dit was het antwoord van paus Franciscus.
È vero quello che tu dici. C'è tanta gente che soffre nel mondo oggi. Ci sono le guerre,
Ma quante guerre ci sono? Sono cose brutte. E cosa fanno le guerre?
Het is waar wat je zegt. Er zijn veel mensen die lijden in de wereld van vandaag. Er is oorlog. Hoeveel oorlogen zijn er niet? Echt droevig. En wat doen oorlogen?
Voi ragazzi, ragazze, bambini, bambine.
Jullie kinderen, jongens en meisjes, jullie hebben de gave van God om te zingen, gelukkig te zijn, een christenleven te leiden, zoals de heilige Augustinus zei.
Come era quello che diceva Sant'Agostino? Canta e cammina.
Wat zei de heilige Augustinus? Zing en stap. Maar er zijn kinderen in de wereld die niets te eten hebben, niet naar school kunnen gaan omdat er oorlog is. Bid voor die kinderen. Bid.
Pregate per questi bambini. Pregate. Ma il mondo sarà sempre così. Il mondo può migliorare.
Zal de wereld altijd zo zijn? Zij kan verbeteren. Er is iets waarover men niet graag spreekt, maar waarover moet gesproken worden. In de wereld is er strijd tussen goed en kwaad. Strijd tussen God en de duivel. Die is er altijd. Wanneer iemand van ons iets stouts wil doen, is die kleine stoutheid een ingeving van de duivel. En bijvoorbeeld, als een jongen of meisje liegt, dat is oorlog tegen Gods waarheid, tegen de waarheid van het leven, tegen de vreugde. Deze strijd tussen de duivel en God, zegt de Bijbel, zal duren tot het einde.
Ma vorrei dire, questo è chiaro, no? Avete capito questo? È chiaro, eh? Tutti noi abbiamo dentro un campo di battaglia, eh?
Is dat duidelijk? Begrepen? Wij hebben allemaal een slagveld in ons. Er wordt gestreden tussen goed en kwaad in iedereen. Wij hebben genade en bekoringen. En wij moeten over die dingen spreken. Met de pastoor, met de catechist, om ze goed te kennen. Dat is het eerste.
Col parroco, col catechist, di queste cose. Per conoscere bene. Questo è il primo. Ma secondo, ci sono tante cose buone nel mondo. E io mi domando, perché queste cose buone?
Ten tweede, er zijn zoveel goede dingen in de wereld. En ik vraag me af waarom ze niet kenbaar maken. Er zijn ook missionarissen, priesters, religieuzen, die heel hun leven daar gegeven hebben. Het evangelie verkondigt in armoede. Toen ik verleden maand naar Afrika gegaan ben, vond ik daar een Italiaanse zuster van 83 jaar, die me zei: ik ben hier sinds mijn 26e. En er zijn zoveel heilige gezinnen. Zoveel ouders die hun kinderen goed opvoeden. Waarom zien we op televisie geen gezin dat zijn kinderen goed opvoedt? Dat ziet men niet.
Come quando educa bene, quando educa bene un figlio. Non si vede. Quando tu vedi televisione a casa tua.
Als je thuis naar televisie kijkt, herinner u dan twee dingen. Er is strijd tussen goed en kwaad. Er zijn slechte dingen door de strijd tussen God en de duivel. Maar ik denk ook aan al die heilige mensen. Maar waarom ziet men op televisie geen slotzusters die voor iedereen bidden?
Nel mondo ci sono cose brutte, 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 brutte. E questo è il lavoro del diavolo contro Dio.
De wereld is vol lelijke dingen. Lelijk, lelijk. Het is de duivel die God tegenwerkt.
Ma ci sono cose sante, grande cose grande che l'opera di Dio. Ci sono i santi nascosti.
Maar er zijn ook heel goede dingen, heilige dingen die Gods werk zijn. Er zijn verborgen heiligen.
Questa parola non dimenticarla. I santi nascosti. Quelli che noi non vediamo. D'accordo?
Vergeten wij dat woord niet. Verborgen heiligen. Heiligen die men niet ziet. Hebt ge het gehoord? Dank u voor alles. En nog iets. Ik zou willen horen hoe het christelijk leven volgens de heilige Augustinus is. Hoe moet het zijn?
Io vi ringrazio di questo, ma e altra cosa vorrei sentire ripetere. Come era la vita cristiana secondo Sant'Agostino? Come si deve fare? Canta e cammina.
Sing en stap. En ten tweede, wie is goed? Alleen God is goed. Ziezo, dank u.
Secondo, chi è buono? Solo Dio è buono. Ecco. Grazie.
Zo, beste luisteraars, tot zover deze audiëntie waar onze paus vragen beantwoordde aan 6000 kinderen van de Nationale Vereniging van, of Internationale Vereniging van Kinderkoren Pueri Cantoris. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. En de tijd zit er weer op. En als uitsmijter neem ik het jongenskoor Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois, die aan de oorsprong ligt 100 jaar geleden van deze vereniging. En het lied draagt de titel Allez plus haut. Dank voor het luisteren en tot de volgende rots in de branding.
J'ai tant caché mes différences sous des airs ou des faux semblants. J'ai cru que d'autres pas de danse me cacheraient aux yeux des gens. Je n'ai jamais suivi vos routes. J'ai voulu tracer
Allez plus haut. plus haut.